Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vissers van mensen. Dat is de opdracht, dat is de typering die Simon Petrus meekrijgt. Ik kan me wel voorstellen dat wij op het eerste gehoor niet zo gelukkig zijn met die opdracht. En dan denk ik nog niet eens aan die foto op de beamer. Ja, de discipelen visser. Ik kan me voorstellen dat dat voor de discipelen zo was, vissers van mensen te zijn. Maar voor ons, een visser probeert zoveel mogelijk vissen in zijn net te krijgen. En als het net binnen is, ja, dan gaan de vissen dood. En afgezien daarvan, vissen vangen, dat gebeurt altijd tegen de wil van die vissen. Het is de handigheid, de vaardigheid van de visser om die netten op een bepaald moment uit te zetten, op een bepaalde plek en ook nog eens op een bepaalde manier, zodat de vis erin zwemt. Maar die vis, die wil natuurlijk vrij zijn. Die vis, die wil ontkomen, die wil zwemmen, die wil leven. Zo vrij als een vis. De visser wil vangen, in handen krijgen, beperken. Vissers van mensen. Betekent dat dan net zoiets, bij wijze van spreken, met een net over straat? Mensen naar binnen zien te lokken, mensen in onze netten verstrikken, mensen hun vrijheid ontnemen? Het zou mij tegenstaan. En ik denk u ook. Maar als het dat dan niet is, wat dan wel? Laten we beginnen bij het begin. Het evangeliegedeelte dat we gelezen hebben vanmorgen. Aan de oever van het meer zijn vissers aan het werk. Het meer van Tiberias, het meer van Genesaret. Ze hebben een lange nacht achter de rug en het is zwaar werk geweest, opnieuw. En ze hebben niets gevangen. Helemaal niets. Al dat ploeteren, al dat bezig zijn, al dat in je zweet werken. Niets. Geen enkel resultaat. En dan rest ze niet anders dan om die netten schoon te maken, om ze te spoelen en naar huis te gaan. Misschien hebben ze er al wel over nagedacht hoe ze dat nu weer moeten verkopen. Helemaal niets gevangen. En op een gegeven moment geeft Jezus aan hen dan de opdracht om opnieuw uit te varen. Alsof ze nog niet moe genoeg zijn. Hij geeft de opdracht om de netten uit te zetten in diep water. En Simon Petrus, hij heeft de moed eigenlijk al opgegeven. Dat vissen, dat is een hard en onzeker bestaan. Met karige opbrengsten. Met wachten. Hopen. Misschien wel vooral dat. Wachten en hopen. Maar omdat Jezus het zegt, nou ja, hij wil het nog wel een keer proberen. En dan gebeurt het onverwachte. Een enorme hoeveelheid vissen. De netten dreigen te scheuren. Ze moeten iets doen, anders dan zal het misgaan. Ze roepen anderen erbij, maar zelfs met twee schepen, het is nog niet voldoende om al die vissen te bergen. Die twee schepen, ook die gaan bijna aan de vracht ten onder. Overvloed, overvloed Gods. En de reactie is eigenlijk wel opmerkelijk. Wij zouden denken, verwondering. Wat bijzonder. Maar het is geen verwondering, het is verbijstering. Het is, om het zo maar te zeggen, niet een stapje naar voren. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt daar? Nee, het is een stapje naar achteren. Dit kan toch niet? Dit mag toch niet? Dit verdien ik niet. Ik heb er eigenlijk niet in geloofd. Ik heb het maar gedaan, om er van af te wezen. En dan dit. Afstand. Maar Jezus overbrugt die afstand. Hij zegt, wees niet bang, wees niet verbijsterd. En dan komt hij dichtbij. Jullie zullen vissers van mensen worden. En dat wordt het keerpunt. Op dat moment trekken ze de schepen op het land en volgen ze Jezus. Jezus spreekt deze mensen aan op hun kunnen. Deze vissers. Ze weten hoe dat moet, vissen. Ze hebben er de kennis voor, ze hebben er de kunde voor. Als het bouwvakkers waren geweest, had hij misschien iets gezegd als: met mensen zullen jullie mijn gemeente bouwen. Niet meer met stenen en hout. En als het boeren waren geweest, had hij wellicht gezegd: jullie zullen mijn woord zaaien als zaad in de mensen. En als het managers waren geweest, dan had hij wellicht de opdracht gegeven: jullie zullen mensen managen, zo organiseren, dat jullie daarbij het doel, mijn doel voor ogen hebben, de bouw, de opbouw van het koninkrijk van God. Met andere woorden, dat beeld van die visser, vissers van mensen, dat heeft iets willekeurigs. Hoewel, in dat vissen, daar zit dus iets ingebakken ook van die onzekerheid. Van dat hopen tegen beter weten in, dat kunnen wachten, dat geduld, dat eindeloze geduld. Maar laten we dat beeld dus niet overtrekken. In de vroegchristelijke kerk had men een mooie associatie. De zee, dat werd gezien als het water van de doop, waaruit mensen als vissen gevangen worden. Niet om te sterven, maar om te leven. Hoe zal die vroegchristelijke gemeente in de eerste eeuw het verder hebben gehoord? Vissers van mensen. Menig een van die kleine groepjes die daarom stonden, aangestoken door het woord van de Heer Jezus zelf. Menig een had zijn schepen op het land getrokken, had zijn schepen achter zich verbrand en ze waren Jezus gevolgd, geïnspireerd door zijn houding, aangestoken door de weg die hij was gegaan ten dode toe. Maar hun netten bleven leeg. Een paar visjes, ondermaats, eigenlijk niet eens bruikbaar. Er komt nauwelijks iemand bij. Om het zomaar te zeggen, de kerkbanken blijven dikwijls leeg. Hoe horen wij aan het begin van de 21ste eeuw, 20 eeuwen later? Wat kunnen wij vertellen van de vangsten van vroeger, van de overvolle netten, maar nu? Hier en daar zijn er wel wat vissers die daarin lijken te slagen. Maar dikwijls moeten wij constateren dat er in de nacht weer niets gevangen is. En dan zegt Jezus, zet opnieuw je netten uit, in diep water. Let op waar ze zitten. Probeer het nog een keer. Ik denk dat we in onze gemeente, net zo goed als in een heleboel andere gemeenten, het vissen eigenlijk wat hebben opgegeven. Hoe vaak staat onze gemeente nou echt wervend in de krant? En wanneer komt nou het geloof ter sprake onder collega's? Op een feestje. Welke invloed hebben wij nou eigenlijk op de samenleving? Wat merken mensen ervan dat dit gebouw er staat? Het staat sowieso al wat verscholen, zo naast een winkelcentrum er half onder. Wat merken mensen van ons? werp uw netten uit, opnieuw in diep water. Ja, maar er zit vis. Religie mag weer. Kan u ook niet ontgaan zijn, die berichten uit het nieuws, rapportages. Religie mag weer. Het is niet echt vreemd. Je wordt er niet direct meer om uitgelachen. Het mag weer. Maar zo zeggen anderen dan weer, ja, dat mag dan zo zijn. De ledenterugloop is nog niet gestopt. En de kerken zitten niet voller dan gisteren of eergisteren. Maar toch, wij hoeven helemaal niet zo heel erg ver te kijken. Ook als we dichtbij kijken, dichtbij blijven. Als we kijken bijvoorbeeld naar een scholendienst, of als we kijken naar een kerstnachtdienst, dan komen wij daar allerlei mensen tegen. Mensen ook van buiten. Ook van buiten, wat voor kerkelijke gemeente dan ook. Blijkbaar hebben ze het ervoor over om met hun kind dan hier naar de kerk te gaan, bij ons te komen. Maar ook daarbuiten, denk ik. Niet alleen voor die momenten. Ik ben er zeker van dat als we de wijk in zouden gaan, als we een soort van enquête zouden houden, wat denkt u over de kerk? Dat er best nog een heel aantal mensen is dat de kerk op zich best een warm hart wil toedragen. Oh ja, zeker. De kerk doet goede dingen. Wij hebben een inloophuis, de oase. We hebben een noodfonds. Op andere momenten zijn we er om mensen te helpen, om ze te ondersteunen. Ik denk dat het krediet wel eens groter zou kunnen zijn dan wij zelf denken. Het betekent alleen niet dat mensen direct lid worden, lid willen worden. Misschien is er wel sympathie. Misschien willen ze dat ook best vormgeven, dat laten merken dat die sympathie er is. Maar ja, hoe doe je dat? En omgekeerd doen wij ons best daar wel voor. Dat mensen dat ook daadwerkelijk kunnen. Die vorm bieden. Misschien dat wij wel veel te beperkt onze netten uitzetten. Op een bepaald moment, op een bepaalde plek, net als de discipelen eens. En Jezus die geeft er ineens een hele andere draai aan. Die zegt opnieuw, ook overdag. Ook Jezus verzamelt verschillende groepen mensen om zich heen. Daar is inderdaad de inner circle, zou je kunnen zeggen. De kern van de discipelen. Maar daaromheen is een veel grotere, een veel bredere groep van mensen die best belangstellend is. Een groep van mensen die de scharen worden genoemd. De massa's. Nu zullen sommigen zeggen, ja, maar wij werpen onze netten toch al uit. De kerkdeur staat toch elke zondagmorgen weer open. Mensen mogen binnenkomen, ze zijn van harte welkom. En bijvoorbeeld bij vorming en toerusting, als wij dan een avond hebben, een spreker, dan zien we ook best wel mensen van buiten. En een enkele keer meldt zich via bijvoorbeeld mijn website ook nog wel eens iemand voor een gesprek. Maar verder, afgezien daarvan, zijn de mazen van onze netten eigenlijk niet veel te groot. Zo groot zelfs dat je niet eens merkt dat er een net is. Dat is de ene kant. Hele grote mazen waar niemand iets van merkt. De andere kant, en dat maakt het misschien juist wel zo moeilijk. De andere kant is dat de mazen ontzettend klein zijn. Zo nauw dat het net eigenlijk ontzettend stug is. Er geen vis in kan. Met onze eigen organisatie, met onze eigen taal, met ons eigen jargon, met onze eigen vormen van publiciteit. Alles naar binnen gericht, alles heel intern. Dat is op zich niet zo heel erg. Dat heeft elke club. De voetbal die heeft nu eenmaal een andere sfeer, een andere spelregels, andere termen dan bijvoorbeeld korfbal. Dat is niet te vermijden. Maar toch, mensen weten in beide gevallen, of het nu voetbal is of korfbal, daar wordt gesport. Ze weten globaal hoe het toegaat. Maar zouden mensen dat nu ook weten van ons? Dat je bij wijze van spreken op een zondagmorgen hier zo, als het ware, op de tribune kunt plaatsnemen. Dat het hier kan gaan, dat het hier mag gaan over geloofs- en levensvraag. Maar als ze komen, wat hebben wij dan te bieden? Hoe moeten wij dan onze netten uitzetten? Want ik kan me voorstellen dat u vanmorgen ook iets heeft van, nou ja, je kunt allerlei dingen zeggen, je kunt allerlei dingen voorstellen. Het is allemaal mooi en waar. En het zal ook allemaal wel. Maar hoe dan? Want ik denk dat eigenlijk niemand van ons zich nou direct in de Ridderhof ziet staan om daar agressief folders uit te delen aan iedereen die dat ook wel en ook weer niet wil. En wij zien onszelf denk ik ook niet met een grote toeter en met veel kabaal het evangelie verkondigen en doorgeven en aan de man brengen. Nee, dat zou voor ons, het zou niet passen. Het zou voor ons ongeloofwaardig zijn. Het zou iets zijn van de weeromstuit, nee, niks. Maar neem nou een ander voorbeeld. Als wij hier bijvoorbeeld onze braderie houden, dan is dit hele gebouw omgetoverd tot één grote zantenkraam met van alles en nog wat. Het is prachtig, allerlei mensen komen binnen. Maar kunnen ze nou ergens merken, kunnen ze nou ergens lezen, kunnen ze nou ergens van ons te weten komen wat hier op andere momenten gebeurt? Met andere woorden, staat daar nou ook een kraampje tussen met informatie over onze gemeente, over de kerk, over het geloof? U hebt het kraampje nog niet gezien en ik ook niet. Dus wij zouden best iets kunnen op onze eigen manier, natuurlijk. De vraag is alleen hoe. Nog een andere denkrichting, een andere mogelijkheid misschien, die we zouden kunnen volgen. We hebben leden. Een ledenbestand. Mensen die gedoopt zijn, mensen die belijdenis hebben gedaan. Maar zou het niet te overwegen zijn om naast de leden ook een soort van vriendengroep te starten? Laten we zeggen dat we ze zouden noemen vrienden van de bron. Mensen die inderdaad de kerk een warm hart toedragen. Die het goed vinden wat hier gebeurt. Die daar misschien ook wel belangstelling voor hebben, maar ja, Jezus volgen. Jezus volgen, dat vraagt nogal wat. Dat doe je niet zomaar, dat is me nogal een grens. En die vrienden van de bron, die zouden misschien een soort van nieuwsbrief kunnen uitgeven, waarin nou eens niet in jargon, in dat kerkelijke jargon, maar in hele gewone mensentaal, of het nou Jip en Janneke taal moet zijn, dat weet ik ook niet, dat geloof ik nou eigenlijk ook weer niet, maar in ieder geval in gewone mensentaal, waar de dingen in staan beschreven. En misschien ook wel een bepaalde selectie van activiteiten. Activiteiten waarvan die mensen kunnen zeggen, hé, dat lijkt mij nou aardig. Daar heb ik iets aan, daar kan ik iets mee. En zou je eigenlijk ook niet nadrukkelijker aanwezig moeten zijn met bijvoorbeeld iets als pastoraat, met pastorale gesprekken? Zou je ook dat niet aan die mensen moeten aanbieden? Van ook daar zijn we voor. Als je op een kruispunt staat in je leven, als je tegen dingen oploopt, dan kun je in gesprek, dan kunnen we samen zoeken naar de weg die God met jou wil gaan. Dat is een denkrichting, een mogelijkheid. En vaak is het met die dingen ook weer, je bedenkt ze en vervolgens moet je ze ook weer even aan de kant leggen en kijken of het ook nog niet anders kan en anders zou moeten. Kunnen wij dat wel? Kunnen wij dat wel? Jezus zegt, vissers van mensen worden. Vissers hebben zo hun eigen kwaliteit. Net zoals bouwvakkers hun eigen kwaliteiten hebben. En boeren en huisvrouwen en huismannen. Net zo goed als leraressen en leraren dat hebben. En mensen die in de IT werken. Administratieve krachten en noem maar op. Ieder heeft vanuit zijn beroep, vanuit datgene wat hij doet, vanuit wat hij dagelijks doet, En dan kun je ook meenemen of je nu jonger bent of dat je ouder bent. Verschillende plekken in het leven, levenservaring. Iedereen heeft iets bij te dragen. Daar ben ik zeker van. En daar doet Jezus vanmorgen ook een appel op. En zo ben ik ervan overtuigd dat als wij met een groep van mensen daarover na zouden willen denken, dat wij genoeg in huis hebben om het gesprek met elkaar aan te gaan. Hoe kunnen wij nou, net als toen de vissers vissers van mensen werden, hoe kunnen wij nu het evangelie vandaag op een eigen wijze, op een bij de bron passende wijze, naar voren brengen, naar buiten brengen? Vissers van mensen. Het is de opdracht, de typering die u vandaag meekrijgt. En op dat moment, op het moment dat u denkt, hier ben ik aangesproken, dan gaat u Jezus volgen. Zoals ook de discipelen, op het moment dat zij zo in hun eigenheid werden aangesproken, Jezus gingen volgen. Amen.